Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En wat hebben we eigenlijk al heerlijk gezongen deze morgen. En we gaan echt vreugde. Ik heb eigenlijk echt de vreugde in mijn hart. Daar hebben we van gezongen. En we hebben inderdaad een bijzondere dienst vandaag. Dat onze zuster Arke, het is eigenlijk een feestelijke begrafenis. Dat de Arke gedoopt wordt, haar oude leven gaat begraven. En in nieuwe dus levens kan opstaan. Ik wil met jullie vanmorgen het woord van God openen bij Handelingen. Handelingen hoofdstuk 8. En ik wil met jullie gaan kijken naar Filippus en de Kamerheer. Handelingen 8 vanaf vers 26 tot en met 40. Een stukje voorgeschiedenis. Twee weken geleden heb ik hier gesproken over getuigen zijn in je omgeving. En toen hebben we gekeken naar Handelingen 1, vers 8. En die wil ik even herhalen. En Handelingen 1, vers 8, daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dus hier zien we, als de Heilige Geest komt, ontvangen we twee dingen. Kracht en we zullen zijn getuigen zijn. Dat is niet dat wij onszelf moeten oppeppen alsof wij het allemaal moeten doen. Maar dat is een zekerheid. Als de Heilige Geest in ons hart komt, dan is daar kracht om de zonde te overwinnen. Kracht om ook angst te overwinnen. En dat wij zijn getuigen zullen zijn. Dat is de belofte van Jezus aan zijn discipelen. En dat is gebeurd na Pinksteren. En dan zegt hij erbij, en dat ze beginnen moesten in Jeruzalem, in hun eigen omgeving. Dat is ook gebeurd op de Pinksterdag. Dat Petrus predikte en met één preek kwamen de 3000 zielen tot geloof. Zij bekeerden zich, zij lieten zich dopen in gehoorzaamheid aan het woord van God. Wat Jezus hen had meegegeven, waar je kunt lezen in Matthäus 28. Als je die grote opdracht meekreeg, gaat hem heen onderwijs al de volken en maak ze tot mijn discipelen. Hem dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat is wat Jezus hen meegegeven had. En dat moesten ze doen in het begin in Jeruzalem. En daarna in Judea en Samaria. En uiteindelijk tot aan het uiterste van de aarde. Nou, precies volgens deze volgorde is het ook gebeurd. In Handelingen 2, wat ik al gezegd heb, zien we dat in Jeruzalem Petrus predikt. Komt 3000 man tot geloof. En na Jeruzalem had Jezus gezegd, dan zouden ze naar Judea gaan en naar Samaria. Nou, als we nou vandaag gaan nadenken over Handelingen 8... Dan gaan we ook daar in het begin nog even een paar versen van lezen. Handelingen 8, vers 1. Dat is het hoofdstuk na dat Stefanus gestenigd is. Er was een grote vervolging en Stefanus is daar gestenigd. En ook wonderlijk dat je dan ook ziet dat ook deze Stefanus daar dan gestenigd wordt. Maar zich overgeeft volledig aan de Heer Jezus. Hij ontvangt mijn geest. En dat hij als laatste woorden uiteindelijk nog uitspreekt tegenover zijn vijanden. Dan bidt hij tot God: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En zo moest hij het uiteindelijk met de dood bekopen. Omdat hij het gekozen had. Zoals dat lied ook zegt, ja, mijn keuze is gedaan. Als wij kiezen voor Jezus, dan kost het een prijs in ons leven. En zullen ook wij vervolgd worden, zegt Jezus. Als we God vruchtig willen leven, dan komt de vervolging op ons pad. Dat is geen andere mogelijkheid. En ook bij Stefanus was daar een vervolging. Maar zelfs de dood moest hij mee bekopen. En toch was daar kracht door Gods geest. Dat is wat Jezus had gezegd in Handelingen 1 vers 8. U zult kracht ontvangen en mijn getuigen zijn. Dat was ook zichtbaar in Stefanus. En hier lezen we dan in hoofdstuk 8 van Handelingen hoofdstuk 8 vers 1. Saulus, die later Paulus werd genoemd, die stemde in met zijn dood. Met de dood van Stefanus in hoofdstuk 7. En dan staat er, en er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. Dus daar direct kwam daar ook vervolging. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. Behalve de apostelen en godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. Dus hier zien we dat de gemeente van Jezus Christus, die werd verspreid, waar naartoe? Naar Judea en naar Samaria. Precies zoals Jezus had gezegd. Want zij gingen daar, dan lezen we verder, het woord verkondigen. Vers 3, en Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen en sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Dus ook ondanks de vervolging, dat vind ik zo heerlijk, dat zegt Paulus ook, dat alle dingen moeten meewerken ten goede. En dat mogen we dan aangrijpen, dat het een waarheid is in ons leven. Als we door strijd gaan, van dingen die we begrijpen, dingen die we moeilijk vinden. En die hebben we allemaal, ik tenminste wel, dat ik ook niet alles begrijp. Maar hij blijft God, hij heeft alles in zijn hand. Hij heeft alles in zijn hand. En dan mogen ook wij weten dat hij alle dingen zal meewerken ten goede. En hier zien we dat er een strijd gaande is. Saulus die toen nog de gemeente vervolgde. En ze uiteindelijk hebben ze verspreid. Maar alle verkondigden het woord. Allemaal. Ik zeg niet dat we allemaal evangelisten hoeven te zijn. Maar we mogen allemaal zoeken om iets van God, iets van Jezus door te geven aan de wereld om ons heen. En dat begint in ons gezin. Dat begint in ons familie. Dat begint in onze straat. Daar eenvoudig wil God ons gebruiken. En dan weet je misschien al 10 jaar voor je straat. Blijf doorbidden. Stop niet met gebed. Blijf bidden. Ook al zie je met misschien het nu nog niet. Maar God wil zeker. Op grond van onze gebeden. Wil hij ook ons verhoren. Want het is zijn verlangen dat elke ziel hem weer kent. Dus ik wil je bemoedigen. Hou niet op. Maar blijf volharden in de weg van de Heer Jezus. En dan staat er in vers 5. In Filippus daalde af naar de stad van Samaria. En predikte hun Christus. Dat mogen we ook leren. Het gaat niet om ons verhaal. Het gaat om de Heer Jezus. Die alles heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. En deze Filippus die predikte hun Christus. En wat gebeurt er dan in vers 6 tot en met 8? Zo mooi. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd. Dus er was eensgezindheid. Omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Dus zij luisterden naar Filippus die het woord van God mocht doorgeven. En zij zagen de tekenen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid geschreeuwen uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. Filippus gaat naar Samaria, precies volgens het woord van Handelingen 1 af. Hij gaat daar het woord van Christus verkondigen. Ondanks de vervolging is er een kracht in zijn binnenste, dat hij mag weten, hij die in mij is, is meer dan hij die in de wereld is. Ondanks de tegenstand. En God bevestigt het. Ze luisteren naar hem. Ze bekeren zich. Ze zien de wonderen, de tekenen. Onreine geesten gaan eruit de mensen. Mensen worden bevrijd. Mensen worden belost. En er komt daar grote blijdschap. Nou, als ik me daar een beetje probeer in te leven, kan ik me dat voorstellen. Ook als we vandaag naar om ons heen zien hoeveel duisternis er is. Maar als dit vandaag niet zou gebeuren. Dat mensen hun leven aan Jezus geven. Dat hun leven verandert. Dat huwelijken gered worden. Dat kinderen gered worden voor de eeuwigheid. Wat zou dan een feest zijn? En wij mogen vandaag feest hebben. Want als we hem mogen kennen, dan is er daar die blijdschap ook in ons hart. Ja, het kan aangevochten worden. Het wordt zelfs aangevochten. Maar dat is wat we eenmaal doorheen moeten. Maar er is kracht overeenkomstig Gods woord, overeenkomstig de Heilige Geest. Nou, en in deze opwekking zou je kunnen zeggen, dat Filippus meemaakt. Er komen mensen tot geloof. Er worden mensen gered. En er worden die mensen die ziek zijn, die kreupelen, die worden genezen. Dus mensen die kreupel liepen, mank liepen, die gaan weer huppelend naar hun werk, zou je kunnen zeggen, naar huis. Dat was zoveel blijdschap. En in deze opwekking, wat gebeurt er dan? Dan staan we even een klein stukje over. Dan gaan we naar hoofdstuk 8 nog steeds, vers 26. Dat in de opwekking Filippus wordt weggeroepen. En ik denk, als we eerlijk zijn, als wij vandaag de dag, hier in Giezen-Rijswijk, opwekking zouden beleven. Dat de straten naar buiten gaan, de mensen bekeren zich massaal. En als daar dan een evangelist voor wordt gebruikt, die daar het woord van God predikt, en dan in één keer zegt, ja jongens, sorry, maar ik moet er vandoor. Want God roept mij. Ik denk dat wij als gemeente, als ik mezelf ken, dan eerder zou denken, hé, die man die wordt misleid. Er is opwekking, en nou moet hij uiteindelijk in één keer weg. We hebben hem nodig, toch? Dat is een logische gedachte. En toch zien we in dit alles, wat er in ons leven gebeurt, hoe belangrijk het is dat wij de stem van God verstaan. Want Filippus gaat in de opwekking, komt er een engel naar hem toe. En dan gaan we uit lezen in Filippus, of in de Handelingen 8, vers 26. Er staat, en een engel van de Heere sprak tot Filippus. En hij zei, sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt, naar Gaza die eenzaam is. Dus hier komt een engel van de Heere die gaat spreken tot Filippus. Nou, wij hebben het misschien nog niet meegemaakt in ons leven dat er een engel komt, tot die tot ons spreekt, maar wij hebben wel het woord van God. Heel compleet. Het woord van God, als we dat open doen, dan wil God tot jou en mij spreken. En het woord van God verandert mensenlevens. Ik heb het ook gezien in de tijd dat ik Arika mag kennen. Dat ze langzaam tot ontplooiing kwam. Dat de blijdschap terugkwam. Dat ze veranderde naar het beeld van Jezus Christus. Dat doet Gods woord. En wij velen kunnen daar hier in ons midden van getuigen. Dus Filippus die moest luisteren. En wat zei dan die engel? Sta op. En ik ben er heel erg in de afgelopen 2 weken... is dat heel vaak voorbij gekomen. En 1 keer zag ik overal in de Bijbel, sta op. Want we lezen dat hier een engel in Gods woord zegt tegen Filippus, sta op. Maar we lezen dat bijvoorbeeld in Handelingen 10. In Handelingen 10 vers 19 gaat het over de Heilige Geest, die tegen Petrus zegt, en dan kijk je vers 20, sta daarom op. Dus hier is het in hoofdstuk 8, de engel die tegen Filippus zegt, sta op. In hoofdstuk 10 is het de geest van God die zegt, sta op tegen Petrus en twijfel niet. Ga naar beneden en reis met hem mee, twijfel niet, want ik heb hem gestuurd. Dus Petrus die nog twijfelde, dat weet de Heer, hij kent zijn hart en dan komt daar de geest en die zegt, sta op, maak je beschikbaar. Het roept God ook ons vandaag op, wees beschikbaar. En als wij beschikbaar zijn, gehoorzaam zijn aan datgene wat God van ons vraagt, om alleen maar te gaan staan en zeggen, Heer, ik ben beschikbaar, dan komt de geest. En die haalt de twijfel weg. De twijfel bij Petrus. Dat vind ik zo heerlijk, als je dat leest in het woord van God. En ook later in Handelingen 26, ook bij Paulus, precies hetzelfde. En daar lezen we dat het niet de engel is, niet de geest is, maar dan lezen we dat Jezus hetzelfde zegt. Handelingen 26 vers 16. Vers 15 lezen we dat het over de Heer Jezus gaat. En dan zegt hij vers 16. Maar richt u op en sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik aan u verschenen om u aan te stellen als dienaar en getuige. Zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. Dus ook hier zien we weer hetzelfde in Handelingen 26 vers 16. Dat Jezus zegt, sta op. En in Jeremia 1, gaan we opzoeken verder. Maar in Jeremia 1 lezen we over de Heere God die zegt tegen Jeremia, sta op. Zoveel plaatsen lezen we, sta op. En hier in Handelingen 8 zegt de engel tegen Filippus, sta op, wees beschikbaar. Dat is een vraag voor ons allemaal. Deinzen wij al terug voor de vervolging? Deinzen wij al terug voor de tegenstand die we kunnen krijgen? Of zeggen we, nee Heere, ik ben beschikbaar. En ik geloof, God vraagt van ons gehoorzaamheid. En ik zeg van de week tegen mijn vrouw, of gisteravond nog, zijn wij echt in alle dingen gehoorzaam? In de kleine dingen, hoe gaan we om met elkaar, met onze man, met onze vrouw, met onze kinderen? Gehoorzaamheid in de gemeente, de onderlinge samenkomsten niet nalaten. Gehoorzaamheid aan het woord, want dat wil God zegenen. Het is absoluut niet mijn bedoeling om hier weer een wet te prediken, om jullie weer ergens onder een wet, onder een bedekking te krijgen, van dat we allerlei dingen zouden moeten. Maar Gods woord zegt dat God verlangt om ons te zegenen, om ons te helpen, om iets te beleven van de kracht van Gods geest. Maar dan vraagt hij van ons, sta dan op, geef jezelf aan hem. Dat is precies naar het woord van Handelingen 5 vers 32. Dan zegt Petrus, dat God de Heilige Geest geeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Dus Gods geest komt daar waar wij ons beschikbaar opstellen. Als wij gehoorzamen willen, dan gaat Gods geest in meekomen. Dan wordt God in verheerlijkt en je mag er zelf ook in mee waaien, in meedelen. Denk dan dat Filippus een blijdschap had. Als hij dan die mensen tot geloof zag komen, mensen werden gedood. En dat hij dan in één keer een engel hoort. Hij was afgestemd op het hemelse. Hij bedacht de dingen die van boven zijn. En hij hoort dan, sta op en ga naar het zuiden. De weg op die naar Jeruzalem afdaalt, naar Gaza die eenzaam is. Dat was een eenzame weg. Dus van de opwekking in de drukte. En ik ken mezelf, als de opwekking is, wil ik daar graag zijn. Dus als je dan in één keer een roepstem hoort, je moet in één keer naar een eenzame, dan moet je heel zeker weten dat van de Heer, toch? Maar hij was afgestemd. Hij verstond de engel. En hij ging gehoorzamen. En dan komt hij daar op een eenzame weg. En toen moest ik aan deze tekst eigenlijk denken aan, zo is het eigenlijk ook gegaan met Michael en met Arike. Arike is weduwe, ze is alleen. Je zou kunnen zeggen, ze is eenzaam. Gelukkig niet meer, omdat de Heer Jezus nu in haar hart woont. Maar wel als eenzame vrouw. En Michael had gezegd, Heer, ik ben beschikbaar. Michael heeft daar vele malen heb ik gewoon aangedrongen dat Arike de Heer Jezus nodig had. Dus ook daarin heeft hij het woord verstaan dat mensen gered moeten worden. Michael werd gebruikt in dit geval om naar Arike te gaan en om Arike te vertellen dat er hoop is in haar, voor haar leven. En dat er redding is voor haar ziel. En dat er blijdschap kan komen in haar hart. En ik heb mijn aarde echt zien veranderen. En daar ben ik dankbaar voor. En natuurlijk ook dankbaar om te zien ook in de gemeente dat er broeders zijn en zusters zijn die verlangen om te zeggen, Heer, ik sta op en hier ben ik. En ik ken het ook, ik kan het niet, maar vul mij met uw geest. Gebruik mij, Heer. Leid mij dat ik uw weg mag verstaan. Het valt samen met dat wij de geest van God leren te verstaan en dan mogen we weer oefenen. En als we gefaald hebben, dan gaan we weer terug naar de Heer Jezus. Zeg, Heer, ik kan het niet, ik heb u nodig. Vul mij opnieuw met uw geest. Dus dat vond ik mooi, dat deze Filippus moest naar een eenzame plaats. En zo is ook Michael naar een eenzame vrouw gegaan om haar de blijde boodschap te brengen. Vers 27, hij stond op. Je ziet de gehoorzaamheid van Filippus, hij staat dus ook echt op. Hij blijft niet liggen en afwachten, hij gaat opstaan en vertrok. Hij gehoorzaamt. En zie een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden. Dus er was een man uit Ethiopië, en ik heb me laten inlezen dat het wel iets van rond de 2000 kilometer geweest moet zijn, wat zo'n man wel niet aflegt om uiteindelijk naar Jeruzalem te gaan, uit Ethiopië vandaan, om daar in Jeruzalem te aanbidden. Dus deze Ethiopiër, die was dus bewust van de God van Israël. Hij ging daar naartoe. En deze Ethiopiër, dat was een kamerheer, het letterlijke woord wat er staat is eunuch. Hij was een ontmande, hij was gecastoreerd. En hij diende daaraan bij in het huis van de koningin. Zodat hij uiteindelijk, was het in die tijd zo, dat hij van de haren van de koning moest afblijven. En daarom was deze man waarschijnlijk ook een gecastoreerde man. En dat gecastoreerde man staat er in Deuteronomium 23 vers 1. Dat hij zelfs niet bij het volk van God kon zou kunnen horen. Dat was de wet. Dus de wet zou hem eigenlijk veroordelen. Maar dat vind ik dan weer zo mooi. Dat er zoveel prachtige beloften staan in Gods woord. Dat er redding is voor elke ziel. Vandaag de dag. Want gisteravond toen attendeerde Arie mij erop. In Psalm 87. Een mooie psalm. Daar wordt, die ik ook nog van vroeger ken. Die wij zongen. Daar gaat het over de heerlijkheid. De heerlijke dingen die over de Heer gaan. Over de stad van God. En dan staat er in vers 4 van Psalm 87. Ik noem Rahab en Babel onder wie mij kennen. Zie de Filistijn en de Tyriër met de Kushiet. En de Kushiet is een Ethiopiër. Die zijn daar geboren, in die godstad. Dus die is eigenlijk een profetie al in Psalm 87. Dat er dus mensen zouden komen vanuit Ethiopië. Die geboren zouden worden, wedergeboren zouden worden in die godstad. En hier letterlijk, dat deze moorman, wat ook wordt genoemd. Een zwarte man, een kamerheer, een eunuch. Die hier op weg gaat naar Jeruzalem. En bewust was van de God van Israël. En dat hij ook gered moest worden. Hij had een verlangen in zijn hart. Om de Heer te leren kennen. En dan precies op dat moment staat Filippus op. En gaat vertrekken. Gaat naar deze man. En deze man die was uiteindelijk een minister van Financiën. Want hij beheerde heel die schatkist. Lezers. Eigenlijk was hij minister van Financiën. Had een geweldige hoge roeping. En ik weet niet hoe het in uw leven is. Soms is het makkelijker tot simpele mensen het evangelie te vertellen voor je idee. Dan praat ik echt over mezelf. En als mensen die een hele hoge functie hebben, dan denk je van oeh, daar schrik je van terug. Maar zelfs onze koning heeft Jezus nodig. Elk mens heeft Jezus nodig. Ik weet in mijn leven ook dat ik ooit voor met mijn de allerhoogste man op mijn werk mee in aanraking kwam. Met commandanten. En dat ik met hem toch een gesprek kreeg over de Heer Jezus. En dat weet ik als de dag van gisteren, maar dat ik ook dacht van, oh, dat heb ik iemand te vertellen. Maar ja, dat kunnen wij ook zelf niet. Maar als de Heer ons leidt, als de Heer ons door zijn geest leidt, wil hij deuren openen als we daar ook voor bidden. Want God wil, hoog in de rang of laag in de rang, hij wil alle mensen redden. En hij wil dat die liefde onder ons ook gevonden wordt. Van de Heer Jezus Christus. Jong en oud hem mogen kennen. En hier, deze Ethiopische man, hoog in rang, de minister van Financiën, die is daar. In Jeruzalem om te aanbidden. En die keert terug, vers 28. Die keert terug en hij zat op zijn wagen en hij las de profeet Jesaja. Vind ik zo prachtig. Precies op dat moment leest hij de profeet Jesaja. Hij is naar Jeruzalem geweest om te aanbidden, maar hij leest ook in Gods woord. Dat is ook vandaag de dag zo. Wij moeten Gods woord doorgeven. Want in Gods woord, dat is de weg die ons leidt tot Jezus. Jezus heeft elk mens nodig. En deze man die leest in de profeet Jesaja. En dan komt de geest. Vers 29. Dus Filippus luistert naar het woord van de engel.
Hij maakt zich beschikbaar en dan komt de geest. In vers 29. En die zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. Dus de geest neemt ook weer de twijfel weg bij Filippus om naar deze wagen toe te gaan. Want hij gehoorzaamt. En wat staat er in vers 30? En Filippus snelde er naartoe. Hij gehoorzaamde direct aan datgene wat de geest tot hem zei. Nou, hoe is dat in ons leven? Als de geest iets van ons overtuigt, gehoorzamen wij dan direct? Of wachten wij dan nog? Twijfelen wij dan nog? Nou, die ken ik ook in mijn leven. Ik heb ook wel eens getwijfeld dat het wat langer duurde. Maar daar mogen we in groeien. Dat we gehoorzamen als de geest op ons iets zegt. En hij moest zich voegen bij deze wagen. Vers 30. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Dan kunnen we zo snel overheen lezen. Maar heel eenvoudig vraagt Filippus een vraag aan deze man. Hij weet van de geest, ik moet daar zijn. En dan gaat hij die man, hoort hij dan uit Jesaja voorlezen, hardop. Dat was normaal in die tijd, dus misschien ook voor ons misschien een les. Dat we hardop het woord van God lezen. Dat we misschien beter bij de les blijven. In onze stille tijd bijvoorbeeld. En dan gaat deze man, deze Filippus, evangelist, die gaat een vraag stellen. Begrijpt u ook wat u leest? En ik denk dat het is een les voor ons allemaal. Als wij mensen ontmoeten, of ze nou wel de Bijbel kennen of ze nou niet de Bijbel kennen, maar het kan heel goed zijn dat je bij de ene een hele andere vraag moet stellen dan bij die andere. En het vraagt van ons een inlevingsvermogen in die andere persoon. Het vraagt van ons dat wij afgestemd zijn op Gods geest, want ik moet vragen aan die mens waar hij of zij mee kan zitten. Er zijn heel veel mensen vandaag de dag met vragen in hun hart, maar er niet over durven te spreken. Omdat ze geen kanalen vinden waar ze het mee kunnen delen. En als God u en mij wil gebruiken, als wij zeggen: Heer, hier zijn wij, gebruik ons, o Heer Jezus, om mensen te winnen voor u en eenvoudige vragen te stellen. Ik weet nog, toen ik met Daan en Janiek, daar we daar boven in het oude gebouw, dat we daar boven kwamen, heel erg oude vraag stelden. Dat weet ik nog als de dag van gisteren. En in de praat. En toen mocht ik eenvoudig getuigen wat de Heer doet. Ik heb eerst geluisterd, dat moet ik ook leren. Maar dat je eenvoudig op je hart iets krijgt. En dat je dan gehoorzaamt. En dat je dan vraagt, heel eenvoudig één vraag stelt. En iemand kan breken. En dat we daar een heel gesprek uit voort krijgen. En dat we daarna het evangelie mogen uitleggen. Dat Jezus is gekomen ons te helen, te genezen, te redden. Om blijdschap te geven. Door alle strijd heen in ons leven. Jezus Christus wil ons helpen door zijn geest. Om de juiste vraag te stellen. Maar het vraagt van ons ook, luister naar waar die ander mee zit. Luister naar die persoon. Niet gelijk allemaal met antwoorden komen. Maar dat je luistert naar die persoon. En dat je eenvoudig een vraag misschien mag stellen. Dat je innerlijk zegt: Heer, wat moet ik vragen? Wilt u mij daarbij helpen? En soms kun je er ook fouten in maken. Dan moet je ook niet te bang voor zijn. Dan moeten we terug naar de Heer. Dan mag u gewoon herkennen: sorry. Wij kennen ten dele, zegt Paulus. Het is niet zo dat we alles maar vlekkeloos zonder vallen en opstaan doen. Was het maar waar. Maar wij gaan door moeites heen. En we gaan ook door fouten heen. Heb ik ook moeten leren. Elke keer weer. Als je het fout hebt gedaan, erken het gewoon. Of als je het niet weet, erken het gewoon. Zo'n heel veel christen, worstelen we mee. Dan komt er iemand die niet gelovig is. En die stelt een hele moeilijke vraag. En dan denk je, ja, die moet ik antwoord op geven. Dus dan stelt hij een vraag. Dan is het andersom. En je weet het niet. Ik heb er wel eens mee geworsteld. Dan denk je, ja, hij zou nou moeten getuigen. Maar ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar de meeste bevrijding was voor mij. Want anderen zeggen, joh, je hebt helemaal gelijk. Dat weet ik ook niet. Maar ik zal er eens over nadenken. Misschien dat ik daar een keer licht op krijg. En dan kun je later misschien met die persoon erover spreken. Wees daarin eerlijk. Dan krijg je ook vrijheid. God vraagt een eerlijk hart. Open en eerlijk ook naar je medemens als je dingen niet weet. Dus begrijpt u ook wat u leest. Vers 31. Maar hij zeide: hoe zou ik dat kunnen? Als niemand mij de weg wijst. Zie je dat? Hij zat er dus mee. Hoe zit het dan? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. Ook zo mooi. Hij mag naast hem gaan zitten. Niet boven hem gaan staan. Maar eenvoudig naast die persoon gaan zitten, luisteren, een vraag stellen en met hem in gesprek gaan. Heel eenvoudige lessen zitten ook voor ons hierin. En het schriftgedeelte, vers 32, dat hij las, was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Dit gedeelte was de kamer in aan het lezen toen hij op die wagen zat. En precies op dat moment komt daar Filippus. En ik vind het heel mooi. Er zijn eigenlijk vier dingen die we hier zien in dit schriftgedeelte. Dat is één, dat de Heere spreekt door middel van de engel. God spreekt. Twee, de Heilige Geest is werkzaam. Drie, Filippus is een kanaal die heeft gezegd, ik sta op. En vier, er is een zoekende ziel die geholpen wil worden. Vier dingen die we hier vinden, die God vandaag op dag ook wil bewerken en zoekt. Maar als Filippus niet gehoorzaam was aan datgene wat God van hem vroeg, dan had die man niet gered kunnen worden. Ja, God kan alles, maar God gebruikt mensen. Wij zijn soms, denk ik, te naïef in bepaalde dingen. Dat God wil hem echt gebruiken. Hij is afhankelijk. Het hoofd, Jezus, is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Die hij wil gebruiken naar de wereld om ons heen. Om een getuige te zijn van datgene eenvoudig wat God in je leven heeft gedaan. Van Jezus Christus. Dat hij kwam naar deze aarde om te sterven. En dat gaat Filippus hem uitleggen. Die man die snapte er niks van. Want hij stelde hem een vraag over wie. Dat lees ik in vers 34. En de kamerheer antwoordde Filippus en zeide: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? Nou, misschien was zijn gedachte wel van deze kamerheer, dat hij gelegen had in Gods woord, dat vele profeten zijn gestenen. Dus misschien spreekt de profeet Jesaja hier wel over zichzelf. En dan gaat Filippus hem uitleggen dat het hier gaat in Jesaja 53. Wat vele Joden niet lezen, omdat ze daarin lezen dat hun Messias dan zou moeten sterven. En dan willen ze weer aan, want een koning die komt, die moet sterven. Wie wil dat? Maar hij moet sterven aan een kruis van Golgotha. Jezus Christus, de Zoon van God. Maar daar is het niet bij gebleven. Filippus heeft hem uitgelegd dat hij gestorven is, begraven is en is opgestaan. En dat hij nageslacht zal zien. Lees de Jesaja 53, helemaal aan het eind. Ik geloof vers 10 uit mijn hoofd gezegd. Dat hij nageslacht zal zien daardoor. Wat betekent dat? Door zijn sterven, door zijn begrafenis en door zijn opstanding is daar het evangelie verkondigd aan de wereld, waar u en ik ook onderdeel van mag zijn, dat wij gered kunnen worden, of misschien al gered zijn, door het offer van Jezus Christus. Dat is dat zaad wat uitgegaan is over de hele wereld. En dat wij door zijn offer ook gered konden worden. Jezus Christus heeft nageslacht, want daar gaat het in Jesaja 53 over, dat hij nageslacht zal zien, die van dood door de zonde levend worden gemaakt door de Heer Jezus Christus. En dat ze dat nieuwe leven mogen gaan leven, en dat Jezus zelf door geloof in ons woont, om het aan de wereld uit te dragen. Een blijde boodschap, dat het niet stopt bij de dood. Dat er een eeuwigheid voor de deur staat. En dat God verlangt om ons tot ons te nemen, om eeuwig bij hem te zijn. Nou, welke boodschap is er groter als deze boodschap? Die is er niet. Dat Jezus stierf voor onze zonde aan het kruis van Golgotha. En dat hij een redder is voor elke ziel. En dat gaat Filippus hem uitleggen. Want Filippus die deed zijn mond open, vers 35. En uitgaande van dit schriftwoord, dus hij sloot aan bij de vraag van de kamerheer, vanuit Jesaja, ging hij vanuit dat schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. Dus hij ging vanuit dat schriftwoord verklaren dat het daar niet ging over de profeet Jesaja, maar dat het daar gaat over de profeet met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. En zo mogen wij ook zoeken waar wij mogen aansluiten bij hem of haar. Om Christus te mogen verkondigen. Want daar gaat het om. Dat Jezus opstond uit de dood. Waar ook Aike vandaag van gaat getuigen dat ze met Christus begraven is. In de dood. En is opgestaan in een nieuw leven. Wat geweldig. En terwijl ze onderweg waren, bij 36, kwamen zij bij een water. En de kamer is zeiden: kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedood te worden? Dat is een bewijs dat Filippus hem veel meer heeft verteld. Een heel evangelie heeft verteld. Dat er Jezus de Messias gekomen is. Dat die profetie uitgekomen is uit Jesaja 54. Dat Jezus stierf van het kruis van Golgotha. Is opgestaan. En als wij er nu deel aan willen hebben, dat wij ons moeten bekeren. En moeten geloven in de Heer Jezus Christus. En dat wij ons moeten laten dopen om de Heilige Geest te ontvangen. Dat is wat Filippus hem uitgelegd heeft. Want anders zou deze kamer je nooit gevraagd hebben: wat hindert mij om gedoopt te worden? Heel eenvoudig. Hij had het evangelie gehoord. Vanuit Jesaja 53. Vanuit het Oude Testament. En Filippus legt het hem uit. Joh, het is nodig. Want de Messias heeft gezegd: bekeert u, laat u dopen. En dan zegt de kamerheer. Dat is een oprechtheid. Hij zegt: Heer, alles wat u vraagt, dat wil ik doen. Hij vraagt heel eenvoudig: wat moet ik? Ik wil gedoopt worden. Dat is zijn verlangen. Dat is gewekt door het woord van God. En Filippus zei, wat is er nodig om gedoopt te kunnen worden? Hij zegt, vers 37, als u met heel uw hart gelooft, met heel uw hart, dat is niet half, maar volkomen toewijding, volkomen bekering, volkomen alles overgeven aan hem, dan is het geoorloofd. En dat is een tegenovergestelde van het eerdere gedeelte in Handelingen 8. Dat hebben we niet gelezen over Simon de tovenaar. En ik denk dat Filippus ook daar nog een fout had gemaakt. Want deze Simon de tovenaar, die had gehoord en die zag de wonderen die Filippus deed. En hij geloofde ook in de Heer Jezus, werd ook gedoopt. Maar hij zag in één keer dat de apostelen kwamen, Johannes en Petrus, en dat zij de hand oplegden. En die mensen tot geloof gekomen waren, ontvingen de Heilige Geest. En die Simon de tovenaar die dacht, hé, dat wil ik ook kunnen, dat kunstje. Ik wil ook dat ontvangen. Mag ik je geld voor geven? Dat jullie mij de geest geven. En dan ga ik ook andere mensen de hand opbrengen. Als ze allemaal de Heilige Geest zouden ontvangen. En dan zegt, heel opmerkelijk. Dan zegt Petrus in vers 21 van hoofdstuk 8. U hebt pak nog deel aan deze zaak. Want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u. En bid God of deze gedachte van uw hart misschien vergeven wordt. Dus Peter was eigenlijk verbolgen. En ik denk dat hij nog niet zo zeker was of deze man zich zou bekeren. Want hij zegt misschien dat ze vergeven zouden worden. Dat staat waarschijnlijk op het feit dat Peter niet zo zeker was of deze man zich oprecht zou bekeren. Maar wat vroeg hij van die man? Nadat hij tot geloof kwam, zelfs als hij gedoopt was, oprechtheid. God vraagt van ons oprechtheid. Dus iemand die tot geloof komt in Jezus en gedoopt wordt in water, maar niet oprecht is, zal niks uithalen. God vraagt van ons, bekeert u, dat is 180 graden omdraaien. Maar zonde beleiden, oprechtheid aan hem geven, mijn oude leven gaan begraven, en ik heb de belofte dat ik de Heilige Geest zal ontvangen. En dat hij u en mij wil gebruiken in zijn koninkrijk. En hier ervaart Filippus vrijmoedigheid. Hij wordt gestuurd naar deze eenzame weg. Hij wordt gestuurd naar die kar. Hij gehoorzaamt voortdurend. En hij komt dan bij die man op die kar. Legt je zaaien uit. En dan gaat dat woord en de geest gaan samen op. En overtuigen deze kamerheer. En die zegt, ik wil gedoopt worden. En dan zegt Filippus nogmaals in 37. Als u met heel uw hart gelooft. Dat is niet een geloof dat in ons verstand alleen zit. Dat is met heel mijn hart. Alles is erbij betrokken. Heer, ik wil u volgen. Maar ik heb u nodig, u moet mij vullen. Ik heb kracht nodig. Ik heb de Heilige Geest nodig om te getuigen. Nou, dat wil God doen. Wie zich oprecht aan hem geeft. En dan kijken mensen allemaal naar binnen. Ja, ben ik wel oprecht? Nee, oprecht is dat je dan zegt, Heer, ik worstel nog hiermee. Ik kom tot u, ik wil echt van uw leven. Hij zegt, jij niet, jij niet. Jij wil, jij niet. Hij roept ons allen. Bekeren. En als je nog worstelt in je binnenste, met een bepaalde zaak, dan moet je het niet uitstellen voor de Heer. Dan kom je naar voren naar Jezus en zeg, Heer, die ben ik. Ik wil op gaan staan. Ik wil voor u leven. Dit is de weg. Bewandel die. En dan is het ook geoorloofd. Want dan zegt Filippus verder. Of de kamerheer zegt, beantwoord dat dan. En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. Vers 38. En zij daalden beide af in het water. Zowel Filippus als de kamerheer. En hij doodde hem. Samen daalden ze af in het water, wat wij straks niet mogen doen. Dat onze zuster Aken oude leven gaat begraven. Wat een heerlijkheid. Dat we die oude mensen niet meedragen op onze rug, maar dat we die begraven. Want de Heer Jezus heeft hem aan het kruis meegenomen. Hij heeft die oude mens meegenomen aan het kruis van Golgotha. En hij wil ook dat wij daar, wat innerlijk is gebeurd, dat we daar uiting aan geven in de dood. Net als hier in die kamerheer, die verlangde om volledig met heel zijn hart de weg van de Heer Jezus te gaan. En hoe is het in ons hart? Zijn wij bereid? We zijn Heer Jezus, ik wil u volgen. Met heel mijn hart, met alle tegenstand, alle gevolgen van dien. Ik wil u volgen, al kom ik om naar God. Misschien voor het eerst, als je hier worstelt, misschien vanmorgen. Dat je moet erkennen, ja, ik vind het ook nog moeilijk. Maar dat je mag toevlucht mag nemen naar de Heer Jezus. Die jou vanmorgen roept. Die jou roept om volkomen je te geven aan hem. Want hij alleen kan jou veranderen. Maar hij wacht wel een oprecht hart. Dat je niet iets achterhoudt, maar je zegt, Heer, wie ben ik? Zeg u het maar in mijn leven. Gaat u het maar doen in mijn leven. Dat is volkomen overgave. En misschien zit hier iemand die zegt, ja, maar ik heb mij volledig al aan hem gegeven. Maar het vuur is uitgegaan. Dan wil ik je oproepen om opnieuw te gaan staan. Zoals we hebben gezien, meerdere malen. Dat Gods woord ons oproept. Ga staan. Blijf niet liggen. Blijf niet in de teleurstelling van je leven hangen als je het fout hebt gedaan. Blijf niet in de hand, dat wil de Heer niet. Dan wordt de Heer Jezus niet meer eerlijk. Maar hij roept ons op om elkaar aan te sporen. Zoals Paulus zegt in Galaten 5 vers 1. Dan zegt Paulus zo prachtig, sta dan vast in de vrijheid. Niet weer onder een juk, ik moet van alles. Maar sta vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet meer met een juk van slavernij belasten. Maar dat vraagt wel van dat ik ga staan en toelaten. In die vrijheid. Opnieuw. En zeg ik wil daarin vast aan hem. Maar wilt u me helpen? Wilt u me opnieuw vervullen? En als het nodig is dat ik iets moet beleiden. Dan is daar het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat vergeving schenkt voor elke ziel. En wat is het dan, Heer, dat ook de doop is een begrafenis van het oude leven, heb ik al gezegd. De doop is ook gezegd in Handelingen 22 vers 16 uit mijn hoofd gezegd. Dat een afwassen van zonde. Je doet je oude jas uit, je doet een nieuwe jas aan. Zoals Paulus zegt in Galaten 3 vers 27. Dat ook de doop een bekleding is met het kleed van Christus. En dan vind ik dat beeld altijd zo mooi. Van die boer, die had twee schapen en al die feest, allebei die schapen hadden allebei een lam. En bij het ene stelletje ging de moederschaap dood. En bij het andere stelletje, daar ging het lammetje dood. Dus aan de ene kant hadden we een lammetje en aan de andere kant hadden we een moederschaap. En wat deed die boer? Die boer die had het ene lammetje, die bracht hij bij dat schaap. En wat gebeurde er tot zijn grote schrik? Dat die schaap, dat jonge lammetje, afstootte omdat het zijn lam niet was. Hij rookte eraan en hij stootte het af. God stoot ons af vanwege de zonde. Dat is een beeld wat ik tegen hem wil halen. Omdat wij, als hij aan ons ruikt, dan ruikt hij zelfzucht. Dan ruikt hij zonde. Wat er in ons leven ook is. Daar moet ik mij dus van bekeren. Maar dan nog moet ik mijn toevlucht nemen tot de Heer Jezus. En wat gebeurde er wat die boer deed? Die boer die deed dat dode lammetje villen. Hij trok de huid van het lammetje af. En wat deed hij met dat huid van dat lammetje dat dood was? Dat bracht hij op het levende lammetje. En toen zette hij opnieuw dat lammetje. Met die andere huid van het andere lammetje om hem heen. Zette hij bij de moeder. Wat gebeurde er? Die moeder ging ruiken aan die huid. En dan rook haar eigen jong. En ze accepteerde dat nieuwe lam. En zo is het ook in Christus. Als wij gehoorzaam worden aan het woord van God. Dat we door de doop laten bekleden met het kleed van Christus. Dan krijg ik geen roem. Ik geen eer. U geen eer. Jij geen eer. Dan krijgt hij de eer. Want wij worden aangenaam gemaakt door het kleed van Jezus. Jezus Christus is de redder van deze wereld. En hij wil ons bekleden met dat kleed. Omdat wij aangenaam zijn voor de Heer God. En dan ga ik in mijn stille tijd niet meer. Oh jongens, mijn zonde. Want die kunnen er nog zijn. Maar dan kom ik tot een rechtvaardige rechter. Ik word niet afgestoten. Waarom niet? Door het bloed van het lam. En ik ben met Christus gekruisigd. Gestorven. En heb ik laten zien in de doop. Opgestaan in een nieuw leven. Die oude jas is uit. Ik heb een nieuw kleed ontvangen. En dan kom ik met die heerlijke geur. Niet van mijzelf. Maar met de geur van Jezus kom ik voor de Vader. En dan mogen wij de Vader verheerlijken. En dan wordt hij verblijd in u en mij. Daar mogen we uit leven. Broeders en zusters. Sta dan vast in die vrijheid. Dat het een zekerheid is. Dat wij door Jezus Christus in die vrijheid zijn gezet. En daaruit mogen we leven. En vandaag gaat Aaron ervan getuigen. Dat zijn oude leven gaat begraven. Bekleed wordt met dat nieuwe kleed. En dat laat ze zien wat er in haar hart al is gebeurd. Dat ze uiterlijk zien. Aan ons. Maar bovenal aan de Heer. Dat ze hem wil gehoorzaam zijn. En ook aardig op land, ook in haar familie. Voor velen die ook hem nog niet kennen. Dat ook zij die geur van Jezus door haar heen mogen proeven. En dat mensen gered mogen worden voor de eeuwigheid. En daar ben ik dankbaar voor. Is het ook niet jouw en mijn verlangen? Dat wij door gehoorzaamheid aan de waarheid hem volgen en het Heil ons zijn geest zal geven. Om ook dan tot een licht te zijn in deze wereld. Amen. Laten we nog bidden met elkaar. Heer God, trouwe Vader, ik wil u gewoon bedanken voor wie u bent. Dat u de levende God bent. En dat wij tot u mogen komen, tot u mogen naderen. Door het dierbare bloed van uw Zoon, de Heer Jezus. En Heer, ik wil u gewoon prijzen voor wie u bent, Heer. Dat de kracht is overeenkomstig dat bloed van het lam. En Vader, maar u roept ons op. Om uw woord te lezen. En om uw woord te gehoorzamen. En ik dank u, Heer, dat ook Aarke vandaag in alle eenvoud. Vandaag daarvan mag getuigen. Wat u heeft gedaan in haar leven. En dat ze in alle eenvoud, Heer, u wil volgen. En ook straks hier haar oude leven gaat begraven. En Heer, we hebben het niet gelezen vorige keer. Maar dat stukje, het laatste stukje. Wat ik vergeten was om te lezen. Heer, dat ook Filippus, Heer, toen weggenomen werd, Heer, door de geest. En dat die kamer, Heer, na zijn dood. met blijdschap wegging. En Heer, daar dank ik u voor, Heer, dat ook uw verlangen is, dat ook wij hier vandaag met blijdschap vandaan gaan. Tot eer en glorie van uw heilige naam. En dat we opnieuw of voor het eerst mogen zeggen, ja Heer Jezus, ik wil ja zeggen tegen u. Ik wil gaan staan en ik wil bruikbaar zijn in uw koninkrijk. En mogen we eenvoudig ombidden, Heer, wilt u ons dan als eenvoudige zielen gebruiken om de geur van Christus te verspreiden. Waarmee vandaag ook aardig bekleed is, Heer. Halleluja, Heer, daar dank ik u voor. En dan bidden we heel even hard voor ieder die hier zit, Heer, jong en oud. Zegen ons en help ons, Heer, om in die vrijheid te blijven staan. Om te leven tot eer en glorie van uw naam. Zegen ook straks de ontmoetingen met elkaar. En dat er vurige broederliefde zal zijn. Zoals het staat in de Petrusbrief. Heer, dat ze hun zielen hebben gereinigd door gehoorzaamheid aan de waarheid. En dat er vurige broederliefde was onderling. En zusterliefde. Heer, ik wil u echt bidden. Dat die blijdschap van uw geest ons opnieuw in vuren vlam zal zetten. En dat er vurige broeder en zusterliefde zal zijn. Tot meerdere eer en glorie van uw naam. Heer, en opnieuw bid ik voor mijn zuster Arke. Die zometeen ook haar getuigenis mag geven. Heer, ik wil u bidden. Dat ook zij mag weten. Vast en mogen staan. In de vrijheid. Ook hier vooraan. Ook als het misschien een beetje zenuwachtig is, Heer. Maar ik dank u. Dat u dat weet. Dat ze mag rekenen. Op de Heilige Geest. Die haar deze morgen te hulp moet komen. In Jezus' naam. Amen. Rijn hier.